Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
Het was een lange, maar een zeer indrukwekkende dag, vond ik. De dienst zelf was natuurlijk niet heel persoonlijk. Het was een echte staatsuitvaart. En ja, dat zagen we ook al bij de uitvaart van Prins Philip. Dan wordt eigenlijk het leven gevierd in religieuze zin. Maar daarbuiten zat juist heel erg veel dingen die heel persoonlijk waren. Hè. Tijdens de processie naar Westminster, dat haar Welsh pony daar stond, maar ook haar twee corgis. En dan het sjaaltje wat ze altijd droeg tijdens het paardrijden, gedrapeerd over het zadel van die pony. Ja, zo zat het helemaal vol met persoonlijke momenten. En momenten die verwijzen naar wat zij belangrijk vond. Je zag in de bloemen verwijzingen naar de Commonwealth bijvoorbeeld.
Ja, en ook bloemen hoorde ik die in haar trouwboeket hebben gezeten.
Ja, ja er zijn meerdere bloemen, want ze heeft natuurlijk best wel heel lang zit er tussen het moment van overlijden en de uiteindelijke uitvaart. Dus er waren meerdere, want het eerste boeket, dat vond ik ook heel mooi, dat kwam van de verschillende residenties die ze heeft. Van Balmoral en overal waar zij vakantie vierde of een residentie hield, dus haar paleizen eigenlijk. En die staan natuurlijk niet alleen in Engeland, ook in Schotland, ook in Wales. En dat vond ik ook wel weer heel mooi. Dus de verbindende factor van royals, wat ze nou eenmaal hebben, wat ik ook een heel waardevol punt vind van een monarchie, die verbinding, dat zag je eigenlijk tijdens die uitvaart op meerdere fronten terugkomen.
Mm. Het was een indrukwekkend iets. Hè? Het was hier in Australië de avond dat het begon. En ik zei tegen mijn kinderen, 7 en 9, jullie gaan dit een stukje kijken. Want dit ga je je hele leven onthouden.
En jouw kinderen luisteren nog naar je. Ik zei het ook tegen mijn dochter van 18. En die zei, nou, ik hoor het wel van jou.
Wat jammer. Maar het maakte wel indruk, want volgens mij kunnen de Britten dat als de beste, die protocollen, alles hartstikke strak. Het is zo indrukwekkend, die enorme...
Het was bijna een balletvoorstelling, hè? Er zat zo'n strakke choreografie. Dat vond ik ook al bij de wakers, hoor. Die vond ik ook heel indrukwekkend. Eerst natuurlijk die kinderen in Schotland, later nog toen ze lying in state was. En dat er dan 3 keer op de grond gestampt wordt met een staf. En dat dan ook alle royals meteen weten wat ze moeten doen. Op het juiste moment stoppen, weer wachten op het volgende teken, dan het rouwpodium oplopen en dan een kwartier lang naar beneden kijken. En ik denk dan, wat gaat er om in die hoofden in dat kwartier? Het publiek loopt langs, kijkt naar je, het is doodstil dan. En een dag later, op verzoek van de kleinkinderen zelf, stonden zij daar met z'n achten om de kist van hun oma heen. De jongste, James, dat is de jongste zoon van Prins Edward en Sophie, die is nog maar 14 jaar oud. En je zag ook die ouders aan de kant op een bankje zitten en in de gaten houden van gaat dit goed? Ja, dat vond ik wel heel stoer en heel moedig.
Ja, er is bijna geen ruimte voor spontaniteit. Dat klinkt een beetje raar natuurlijk als het om een begrafenis gaat of een uitvaart gaat. Maar het is zo strak geregisseerd. Is dat iets wat tekenend is voor Queen Elizabeth of is dat het Koningshuis in Engeland?
Dat is echt wel het Koningshuis in Engeland. Het past ook echt wel bij Elizabeth. Zij hielp bijvoorbeeld niet van hele lange ceremonies. Nou, die uitvaartceremonie, de uiteindelijke dienst duurde maar 1 uur. Maar het heeft ook wel heel veel te maken met de geschiedenis en de tradities van Engeland. Kijk, dit draaiboek ligt eigenlijk al sinds de jaren 60 klaar. Maar werd wel steeds op punten aangescherpt. Bijvoorbeeld die doedelzakspeler die je zag aan het eind. Dus toen ze alweer op Windsor was. Dat was echt een persoonlijke keuze van koningin Elizabeth. Heel sereen, alleen. Nou, dat zagen we ook bij Philip destijds. Dat maakte ook enorme indruk. Ja, en die tradities en al die ceremonies verwijst natuurlijk ook over die enorme lange historische geschiedenis die de Britse monarchie heeft.
Nou, er waren ook heel veel Europese royals aanwezig natuurlijk. Onze eigen Oranjes zaten front row.
Zij hadden echt een triple A plek, hè? Zij zaten, had ik eigenlijk niet zien aankomen. Ja, een verklaring zou kunnen zijn dat voor Elizabeth, die keek een beetje neer op abdicatie. Ze heeft Juliana ook nog meegemaakt als koningin. Maar dat in Nederland het gebruik is dat je op een gegeven moment de scepter doorgeeft aan de volgende generatie. Dat is in Engeland not done. Daar word je gekroond en gezalfd. En met die zalving ga je eigenlijk een relatie met God aan. En een relatie met God verbreek je niet. Dus een reden dat de Oranjes zo vooraan zaten, heeft er misschien mee te maken dat voor Elizabeth gold, once you're queen, you're always queen. En dan kun je denken van, nou ja, dan kan je terugrekenen naar 1980. Dan zit Beatrix best lang op de troon. Maar die vlieger gaat ook niet helemaal op, omdat mensen die langer dan haar op de troon zaten, niet op de eerste rij zaten. Dus eigenlijk kun je dan een beetje combineren. Het heeft ermee te maken dat Beatrix inderdaad een zeer ervaren monarch is. En dat de relatie tussen het Britse koningshuis en het Nederlands koningshuis hecht is. Kijk, Willem-Alexander heeft al die orde van de kousenband. Hè? Die heeft zijn moeder ook, prinses Beatrix. En dan hoor je echt wel tot de happy few. Er zijn niet veel royals of anderen die deze orde ook hebben ontvangen.
Dus ze hebben gewoon een hele goede band. Laten we het daar dan op houden.
Ja, maar dan wel, dat moeten we dan wel scheiden. Het is een hele goede band tussen royals. Is iets anders dan een hele goede band die jij en ik met vrienden hebben. Ze respecteren elkaar. Ze zien elkaar op feestjes en op huwelijken. Op dopen en bij uitvaarten, kroningen. Maar koningin Elizabeth was natuurlijk al lang niet meer zo reislustig als ze voorheen was. Dus die is hier al jaren niet geweest. Willem-Alexander is natuurlijk wel in 2018 op staatsbezoek naar Londen geweest. Een jaar later opnieuw om die orde van de kousenband te ontvangen. Is toen meegegaan naar Royal Ascot met de koningin. Dus daar is wel een goede band. Maar het is niet zo dat als Willem-Alexander aan het oefenen is voor de troonrede, dat hij even Elizabeth belde van, hoe doe jij dat eigenlijk?
Nee.
Dat is ook weer niet. En dat heeft hij met sommige royals wel hoor. Kroonprins Frederik bijvoorbeeld van Denemarken en Willem-Alexander, ja, die hebben elkaar 06-nummer en whatsappen met elkaar, brengen de vakantie soms samen door. Dus je hebt goede relaties en goede relaties. En dit is vooral een relatie van respect over en weer.
Mm-hmm. Nou, het is hier nog net de day after. Het is dinsdagavond laat in Australië dat we elkaar spreken. Hier in Australië zoomen bepaalde media heel erg in op kleine dingetjes die ze zagen. Hè? Vooral met alles met betrekking tot Harry en Meghan. Mm-hmm. Het ontbreken van Harry's militaire uniform. Dat hij geen saluut mocht brengen. Dat er keelcontact zou zijn tussen hem en William. Dat het hoofd van Meghan niet te zien was omdat er een kaars voor stond. Al dat soort dingen.
Ja, is hier niet anders hoor.
Oh ja?
Nou ja, we spraken elkaar al even hiervoor. Ik heb een Instagram-account, Justine's Royalty News. En daar kreeg ik ook allemaal dit soort vragen van, hebben ze die kaars expres voor haar gezicht gezet? Nee, Meghan zat op die plek waar ze zat, omdat ze geen working royal meer is. Ze hebben ervoor gekozen om een leven op te bouwen in Californië. En daarmee hoort ze niet meer tot de happy few. Nou ja, happy, daar kun je vraagtekens bij zetten. Maar is er niet meer een working royal en zit ze dus wat meer naar achter? Net zoals bijvoorbeeld, wat ik bijzonder vond, Sarah Ferguson. Hè? Die was er ook. Die zat in hetzelfde rijtje als Meghan.
Ja. Ik denk dat het voor heel veel mensen moeilijk is om dat te scheiden. Want je denkt nu in dit geval, Harry is een kleinzoon, familie first. Maar niet bij royals.
Ja, maar dat zou je denken bij een particuliere uitvaart. Dat was dit zeker niet. Juist dit soort feitjes geeft aan dat we hier echt te maken hadden met een zeer ceremoniële staatsuitvaart. En daar gelden andere regels dan wanneer je binnen een familie een uitvaart hebt. Dan denk je, ja, Harry en de koningin, die hadden een enorm leuke band, wat ze ook echt hadden. Dus ja, weet je, we laten hem ook nog een toespraak houden bijvoorbeeld. En vertellen over zijn herinneringen. Maar dat past niet bij een staatsuitvaart.
Nee, nee. En dat moeten mensen inderdaad niet vergeten.
Nee.
Ja, de koningin is nu bijgezet in St. George's Chapel. Daarmee is het hoofdstuk Queen Elizabeth II eigenlijk afgesloten nu echt. Nu is het aan koning Charles III. Wat verwacht je van hem de komende tijd?
Nou, ik vind het heel spannend. Ik moet eerlijk, voordat ik antwoord ga geven, eerlijk eerst maar bekennen dat ik fan ben van Charles.
Oh.
Ik vind zijn humor heel erg leuk. Ik vind, zoals hij spreekt, dat Engels, dat vind ik prachtig. Het is een kledingstijl heel mooi. Het is wel, nou, laten we toch wel zeggen, een van de best geklede royals ter wereld. Maar hij heeft natuurlijk heel lang in een koninklijke wachtkamer gezeten.
Hmm.
En in die tijd heeft hij zich vrijheden veroorloofd die als koning absoluut ondenkbaar zijn. Hij schreef bijvoorbeeld brieven, hè, naar politici met zijn visie over milieu, duurzaamheid, maar ook over architectuur. Hij vond al die nieuwe blokkendozen, zoals hij dat noemde, vreselijk. Hij vindt dat je vooral producten, lokale producten moet gebruiken. Dus als jij een mooie wollen jas hebt, dan hoopt Charles dat die wollen jas van wol is, van schaapjes, direct uit jouw buurt. Als prins heeft hij daar behoorlijk wat over laten horen. Niet alleen in brieven naar politici, maar ook in toespraken. En dat moet hij nu een beetje gaan kalmeren. Ik denk dat het prettig voor hem is dat hij al een beetje op leeftijd is. Hij is 73, is wat milder geworden, vermoed ik. En hij heeft een gouden greep gedaan met Camilla. Hoe verdrietig het ook is dat Diana er niet meer is. En dat dat huwelijk heel veel pijn heeft gekend aan twee kanten. Denk ik wel dat Camilla made for the job is als queen consort naast Charles. Ze houdt hem continu in de gaten. Hij voelt zich zichtbaar erg op zijn gemak als zij in de buurt is. Ik vind echt dat je een verschil ziet als Charles alleen opereert of wanneer zij erbij is. Ik vind als zij erbij is, zien we de beste versie van Charles.
Mm.
Dus dat helpt. Ja, en hij is natuurlijk heel goed voorbereid. Aan de andere kant, het land verkeert een grote crisis. En zijn moeder, ja, die heeft 70 jaar op de troon gezeten. Dus dat zijn enorm grote schoenen om te vullen, figuurlijk dan. Want ja, het is niet zomaar iemand van wie het overneemt. En zoals Elizabeth, dat kan die al niet meer worden. Want Elizabeth heeft nooit een interview gegeven. Heeft nooit haar mening laten weten. Ja, en daar loopt hij eigenlijk al 20-0 op achter.
Mm-hmm. Verwacht je enige modernisering?
Ja, sterker nog, dat zie ik nu al. Hij heeft bijvoorbeeld toegestaan dat bij de waken Andrew en Harry toch hun uniform aan mochten. Terwijl dat eigenlijk uit en boze was, want geen working royals meer. Maar uit respect naar zijn moeder toch toegestaan. En de ontmoeting met Liz Truss, daar was een camera bij. Normaal, als de koningin een prime minister ontmoette, dan mocht daar een foto van gemaakt worden. Maar er was nooit een camera bij. Laat staan, waarbij het geluid ook nog aanstaat.
Hmm.
En nu wel, dus dat was eigenlijk al een noviteit. En wat ook anders gaat worden, en dat heeft echt iets met de leeftijd te maken, Elizabeth reisde niet meer. Nou weten we dat Camilla ook niet zo heel dol is op reizen, al helemaal niet naar warme gebieden. Maar de koning zal nu wel moeten. Hij moet zich natuurlijk voorstellen, ook in Australië, ook in Nieuw-Zeeland, in alle Commonwealth-landen, als het nieuwe staatshoofd.
Ja, want wat dat betreft is er waarschijnlijk ook nog wel werk aan de winkel. Want met het overlijden van Elizabeth gaan ook in heel veel landen, de Commonwealth landen, de stemmen weer op van hey, is dit niet de tijd om afstand te doen van...
Nou ja, het is natuurlijk een als je zoiets gaat evalueren, is dit natuurlijk wel het moment. Aan de andere kant, maar goed, dat zul jij beter weten dan ik, heb ik het nog niet echt het idee dat er een grote meerderheid is om los te weken. Dat zien we in Nederland ook. Ik vind dat het republikeins geluid in Nederland ook steeds groter wordt. Maar ik heb de laatste verkiezingen een rondje bellen gedaan naar alle politieke partijen. En uiteindelijk durft niemand echt zijn vingers eraan te branden. Want er is nog genoeg draagkracht om het voor te zetten. Maar inderdaad, ik ben heel nieuwsgierig wat dat gaat doen. Kijk, dat grote Britse empire waar Elizabeth graag over sprak, dat is wel een beetje aan het afbrokkelen. Barbados is al voorgegaan.
Ja. We gaan zien wat de koning Charles ons gaat brengen. Nog één dingetje, gaat hij net als zijn moeder gewoon tot het bittere eind door?
Ik ben geneigd om te zeggen ja, want zo werkt het nou eenmaal in Engeland. Maar we hebben het over Charles. En die kan best wel eens een andere visie hebben. Kijk, als je mij 10 jaar geleden had verteld dat de keizer van Japan ooit zou abdiceren, dan had ik heel erg hard te slappe lach gehad. Want dat was ondenkbaar. En toch is het gebeurd. Dus er zijn heel veel tradities, zijn heel veel regels, heel veel ceremonie. Maar ook een monarchie verandert met de tijd. Ook tradities, soms met hele kleine accenten, kunnen wijzigen. En Charles heeft natuurlijk toch, is weliswaar ook religieus, maar heeft wel een andere relatie, denk ik, met het geloof dan Elizabeth. Hè? Elizabeth noemde zichzelf echt de verdediger van het geloof, waarmee je aangeeft, er is maar één geloof. En Charles kiest er al voor om zich verdediger van geloof te noemen. Charles heeft namelijk ook een enorme studie van de Koran gemaakt. Moslims voelen zich door hem veel meer erkend en gezien dan door zijn moeder. Ook weer een kleine wijziging die we nu al zien. Maar dat betekent misschien ook dat hij op een dag denkt, ik ben dolgelukkig op Highgrove met Camilla, wat hij ook echt was. Daar scharrelen kippetjes, die leggen eitjes voor Charles en Camilla. Hij is daar biologisch aan het tuinieren. Dus misschien dat hij denkt, ja Will, jij bent nu aan de beurt. Maar hij zit nog wel redelijk in de kleine kinderen. Hele schattige kleine kinderen. Dus het is nu voorlopig even goed als Charles er überhaupt even niet aan denkt om ermee te stoppen. Eerst maar eens lekker opstarten.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.